Tech Update.
De website van het meest waardevolle bedrijf ter wereld blijkt niet toegankelijk voor visueel gehandicapt.
En het gaat hier om apple.com. Ja. En dat is voor ons zienden een perfecte bezoeken website. Maar voor mensen die een schermlezer gebruiken, bijvoorbeeld blinden of slechtzienden, niet. En een schermlezer leest dus voor wat er op die website te zien is. En dat is toch wel gek voor een bedrijf van die grootte, dat bovendien prat gaat op design en inclusiviteit en allerlei mensen met beperkingen die hun producten gebruiken. Apple is nu aangeklaagd door iemand, een persoon die heet Himelda Mendes. En er zouden allerlei zaken mis zijn op de website van Apple. Plaatjes die geen omschrijving hebben. Links die... Dus een doorkliklinkje waar dan niet bij staat
niks
wat is. Dus dan weten die mensen ook niet waar je dan heen linkt. Mm-hmm. En op die manier kan het dus zijn dat blinden eigenlijk geen producten kunnen kopen op de website van Apple. Of geen afspraken kunnen maken in de Apple Store. En daarmee zou Apple ook een Amerikaanse wet, de Americans with Disabilities Act, overtreden. Dus het is dus gewoon discriminatie.
Dat is niet fijn. We gaan er verder over praten met Ron Beene, programmamanager bij de stichting Accessibility. Meneer Beene, goedemorgen.
Goedemorgen.
Nou, Apple heeft de zaken dus niet voor elkaar kunnen stellen. Maar is het zo moeilijk om je website gewoon gereed te maken voor visueel beperkten?
Als je dat vanaf het begin doet en er zeg maar bij de bouw al rekening mee houdt, is het eigenlijk helemaal niet zo heel erg ingewikkeld. Mm-hmm. Dan hebben we het eigenlijk gewoon over algehele kwaliteit, hoe je goed een website in elkaar zet. En op het moment dat er iets niet in orde is, dan kan het nogal eens lastig zijn. Maar dat geldt eigenlijk bij alle ICT-projecten.
Ja.
Hoe eerder je iets goed doet, hoe makkelijker het is om het ook goedkoop te doen. Iets repareren is altijd duurder dan het in één keer goed doen.
Dan het goed doen. Maar geldt dat ook voor de MKB'er en de ZZP'er die zelf een site maakt of door de buurman laat bouwen? Is dat ook zo makkelijk?
Deels op het moment dat je de goede vraag stelt aan die buurman of aan wellicht het bedrijf in de buurt, dan kan dat prima. Wat belangrijk is om te weten is dat er op dit gebied van toegankelijkheid, dat er ook een internationale standaard voor is. Dus je hoeft dat als webbouwer die opdracht uit gaat voeren om een website in elkaar te zetten, hoef je dat niet zelf te verzinnen. Daar is zijn internationale afspraken voor. Mm. En dat is allemaal gratis verkrijgbare informatie. Een aantal spelregels zeg maar waar je aan moet houden om een goede website te maken.
Ja.
En wat denk ik, zeker voor de ondernemers die luisteren, heel erg interessant is ook toegankelijkheid voor mensen die blind en slechtziend zijn, maar bijvoorbeeld ook voor iemand die doof is, maar specifiek blind en slechtziend. Die toegankelijkheid die is ook heel belangrijk voor Google. Jullie hadden het net over Google. De zoekmachine Google die benadert eigenlijk de website als blind. Google is eigenlijk de grootste blinde gebruiker van de wereld. Dus op het moment dat je je site toegankelijk maakt voor blinden en slechtzienden, zal Google er ook veel beter mee om kunnen. Dan ben je dus beter vindbaar in een zoekmachine.
Kijk, dat is mooi.
Er zijn allerlei praktische zaken die je moet doen, maar eigenlijk moet je je daarvoor natuurlijk nog inderdaad bewust zijn van de noodzaak hiervan. En is dat bewustzijn er genoeg? Want ik ben iemand, ik kan gewoon zien. Ja, ik hou eerlijk gezegd niet altijd echt rekening met blinde mensen als ik iets maak, maar dat zou dus misschien wel moeten.
Je hoeft niet specifiek aan de blinden of de slechtzienden te denken, want het gaat er juist om dat je eigenlijk inclusief denkt. Wat denk ik interessant is, werd net al even de Americans with Disability Act genoemd. In Nederland hebben we sinds vorig jaar ook wetgeving. De wet gelijke behandeling is aangepast, zodat ook zeg maar iedereen die goederen en diensten levert in Nederland ook rekening zou moeten houden met mensen met een beperking. En dat betekent eigenlijk dat in het denken dat de bedoeling is dat iedereen eigenlijk zijn diensten en producten zo maakt dat ze werken voor iedereen. Dus ook niet de bedoeling om een aanpassing te maken voor mensen die mogelijk een beperking hebben, maar eigenlijk iets zo te maken dat het zo bruikbaar mogelijk is voor iedereen.
Is er dan ook echt een verplichting om je site beschikbaar te maken voor mensen met een beperking? Kan ik een boete krijgen als ik het niet doe?
Zoals in Amerika met die Americans with Disabilities Act, een wet?
Nou, de wet gelijke behandeling, wordt op toegezien in Nederland door het College voor de Rechten van de Mens. Mm-hmm. En die heeft bijvoorbeeld vorig jaar een uitspraak gedaan over een vernieuwing van een bankieren-app van een van de grote banken in Nederland. En omdat de nieuwe versie van die app niet toegankelijk bleek voor een blinde ondernemer, die vervolgens niet meer zelfstandig kon bankieren. Niet dat daar gelijk een boete aan hangt, maar ik denk alleen de reprimande zou al heel veel moeten betekenen.
Doet al genoeg, ja.
Hoe doen Nederlandse websites het over het algemeen genomen? Is het redelijk geregeld of lopen we misschien toch een beetje achter?
Nou, we lopen nogal achter. We doen het zeker nog lang niet goed genoeg. We hebben 2 jaar geleden een onderzoek uitgevoerd in de breedte. Over 16 verschillende branches. Van overheid tot en met allerlei onderdelen van bedrijfsleven. En toen zagen we wel dat er heel veel werk is aan de winkel. Maar er werd net al genoemd, het gaat ook echt over bewustwording. En ik denk dat er inderdaad veel ondernemers zijn. Eigenlijk bijna iedereen heeft al een website of een app tegenwoordig. Waarop hij zijn diensten of producten of informatie neerzet. Veel organisaties zijn, ik noem het maar netjes, onbewust, onbekwaam. Dus er moet heel veel aan bewustwording gebeuren. En bijvoorbeeld de thuiswinkelbranche, die heeft het bijvoorbeeld afgelopen jaren opgepakt. En die zijn daar ook met een hele awarenesscampagne, met een hoop experts bezig, ja, om het onderwerp op de agenda te krijgen.
Nou, hebben wij ook weer eventjes gedaan. Ook al was maar een beetje. Dank. Ron Beene van de Stichting Accessibility. Die kijkt naar als expertisecentrum naar toegankelijke ICT. De nieuwste onthullingen rondom hoe Google met je locatiegeschiedenis omgaat, krijgt nog een staartje.
Ja, en wel meerdere staartjes waarschijnlijk. Wat was ook alweer het verhaal? Bij Google kan je uitschakelen dat Google je locatiegeschiedenis volgt. Maar die zorgt er niet voor dat locaties, dus waar je bent geweest, worden opgeslagen.
Wacht even.
Ja, precies. Ja,
dus en uiteindelijk weten ze gewoon waar je geweest bent.
Tuurlijk. En ze zeggen, we slaan het op als losse locaties. Oh. En daarmee is het geen geschiedenis. Beetje raar. Eerder deze maand was daar onrust over na onderzoek van AP. En daar komen nu juridische gevolgen van. Ah. De eerste is dat Google een rechtszaak aan de broek heeft gekregen van een man uit San Diego.
Mooie naam.
Sorry?
Met een mooie naam.
Ja, Napoleon Pataxil, of iets dergelijks. Ja. En zijn advocaten beargumenteren dat Google allerlei Californische wetten, onder andere de Invasion of Privacy Act en het recht op privacy, schendt. En zij zeggen dat Google die telefoon van die meneer Pataxil op illegale wijze heeft gevolgd. En dus proberen zij nu een class action lawsuit ervan te maken. Ja. Dus dat iedereen zich kan aansluiten, want dat is praktisch iedereen in de wereld die heel veel iets van Google op zijn telefoon. Dus succes daarmee. Dat gaat maanden duren voordat bekend wordt of dat daadwerkelijk wordt toegewezen. Ja. Het tweede staartje komt van Epic. Dat is een organisatie die heet de Electronic Privacy Information Center, een activistische privacy organisatie. En zij hebben de FTC, de Federal Trade Commission, geattendeerd op een afspraak die zij, de FTC, met Google hebben gemaakt in 2011 over dataverzameling, dus over privacy. En dat Epic zegt nu tegen de FTC, joh, ga eens kijken of Google wel voldoet aan die afspraken. En het derde staartje, dat is hier in Europa, de GDPR, de nieuwe privacyregels, General Data Protection Regulation, veel afkortingen, sorry. Het gaat hier om locatiegegevens, dat zijn persoonlijke gegevens. Google verstopt die instellingen een beetje. Kunnen die praktijken wel door de beugel? Veel deskundigen denken van niet. En dan kan Google wellicht nogmaals vele miljoenen gaan betalen daarvoor.
En bedankt. Security zorgen rondom Pokémon Go dan?
Ja, een probleem bij Pokémon Go is vals spelen. Oh. Je moet die Pokémon natuurlijk vangen, hè, dus daarvoor moet je de straat op. En dat gaat dan door middel van GPS. Weet die app waar je bent en of je die Pokémon dus kan vangen of niet. Maar als je die GPS kan foppen, dan kan je dus vals spelen.
Oh.
Ik heb dat eerlijk gezegd ook wel eens gedaan vroeger toen ik jong was. Toen had ik een appje gedownload waar je een prijsje kon winnen, maar dan moest je ergens heen om dat ding zogenaamd op te halen. Mm-hmm. Dus ik had toen mijn iPhone nog gekraakt en toen ben ik gewoon vanuit mijn zolder kamertje daarheen gegaan. Ik was daar helemaal niet, maar
je hebt je GPS ingesteld.
Die prijs geïncasseerd. Sorry daarvoor. Nou goed, dat is dus niet zo eerlijk. En wat Pokémon Go dus doet, is zij proberen dat soort mensen die dus proberen hun systeem te foppen, die proberen zij te blokkeren. Op zich is dat begrijpelijk, maar om dat te doen, doorzoekt het spel je systeem om te kijken of er tekenen zijn van dat je
van
dat
hacken,
dus doet.
Ja.
Ja, van dat je in je systeem dat je dat root, zodat je dus toegang hebt, zodat je de GPS kan manipuleren. Mm-hmm. Nou, dat kan best wel problematisch zijn, want Pokémon Go doorzoekt dan dus mijn bestandssysteem. En dat wil ik niet, want daar staat gegevens van mij en dat gaat ze niks aan, precies. Mag waarschijnlijk ook helemaal niet, dus waarschijnlijk zal de maker van Pokémon Go moeten stoppen daarmee.
Ja, en kun jij gewoon weer prijs incasseren.